Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 72 en daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 72 vers 1, geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koning zoon, en ook het zevende nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uit gena. Psalm 72 vers 1 en 7. Zingen wij na de wet Psalm 119 vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Psalm 119 vers 1, nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben, voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Matteüs 16, de versen 13 tot en met 21, en vervolgens Openbaring 20, de versen 11 tot en met 15. Matteüs 16, vanaf vers 13, en Openbaring 20, vanaf vers 11. In Matteüs 16 vanaf vers 13 komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden sommigen Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En vervolgens Openbaring 20, de versen 11 tot en met 15. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de pool des vuurs, dit is de tweede dood, en zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de pool des vuurs. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heren, op deze uw dag brengt u ons weer samen, overeenkomstig uw inzettingen, dat de gemeente samenkomt rondom uw woord, om uw woord te horen, om uw naam aan te roepen in de gebeden, om de psalmen op te heffen tot u. En wat hebben wij al veel van u gekregen, heren, gisteren en eergisteren, mochten wij samenkomen rondom uw woord om dat grote, wondervolle geheim dat de Heere Jezus geboren wilde worden te overdenken. Maar nu moeten we u ook heel eerlijk belijden dat we maar kleine, nietige mensen zijn en dat het voor ons soms moeilijk is om alles te onthouden, om onze aandacht erbij te houden, om ons te concentreren als u deze morgen opnieuw met uw woord tot ons komt. Wat laat dat ook zien, heren, hoe diep we gevallen zijn. Immers in het paradijs was ons verstand een heldere lamp. En nu is het zo moeilijk, onmogelijk vanuit onszelf, om goede gedachten van u te hebben en die vast te houden. En daarom komen we u vanmorgen vragen of u onze gedachten gevangen wilt nemen. Want het staat u niet in de weg. Al is het in korte tijd misschien een vierde dienst. Zegen uw woord, o Heere. Geef dat het nieuw mag zijn voor ons. Dat het ons hart mag raken. O, wilt u vanmorgen ook onze kinderen en onze jongeren gedenken? Geeft u hen uw zegen, Heere. En zoudt u verrassend mee willen komen in uw woord en door uw Heilige Geest willen geven dat we gevangen genomen worden door uw woord. En dat we moeten luisteren. En dat we willen luisteren. dat we gekluisterd zijn aan uw lippen. O Heere, wilt u de hemelen scheuren en tot ons komen op deze laatste zondag van een jaar dat voorbij gevlogen is? Een jaar waarin u uw almacht heeft getoond en onze nietigheid? Een jaar waarin u blies in onze maakbare samenleving verwarring, ontwrichting? En dan komt u nog eenmaal met uw woord. Alle vlees is als gras, staat er. En al de heerlijkheid van de mens als een bloem van het veld. Gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat tot in der eeuwigheid. Wat verandert? En alles op deze aarde is aan verandering onderhevig. Uw woord is hetzelfde. En dat is het enige houvast. O Heere, geef toch dat we houvast mogen krijgen in het woord van u. En dan komt u op deze laatste zondag met een allesbepalende, allesbeslissende, heel persoonlijke vraag tot ons. Laten wij niet aan die vraag voorbij gaan. Laten we het niet als een open vraag beschouwen. Laten we de vraag niet onbeantwoord laten. Maar laat de vraag vanmorgen ons in de klem zetten. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Want wij kunnen onmogelijk neutraal blijven staan tegenover die zaligmaker die ons zondag aan zondag is verkondigd. Tegenover die zaligmaker die naar deze vervloekte wereld gekomen is om het verloren te zoeken en voor eeuwig gelukkig te maken. Het ligt zelfs zo scherp dat uw zoon het heeft gezegd, wie met mij niet is, die is tegen mij. Neutraliteit is hetzelfde als een vierkante cirkel. Bestaat niet. Onmogelijk. En Heere, laat ons toch vanmorgen zien. Wat zouden we erop tegen kunnen hebben om te buigen voor deze zaligmaker? Zijn er alleen maar eeuwig goed mee? O, geef toch dat we niet zullen rusten, voordat we het kunnen en mogen belijden. Niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden en eeuwige gerechtigheid om niet ontvangen. Gedenk ons dan zoals we hier samengekomen zijn of thuis meeluisteren. Geef dat we met elkaar verbonden zullen zijn in dat woord van u. En wilt u uw naam ook in deze gemeente, maar ook overal waar uw naam onvervalst verkondigd wordt. Of zelfs onder een deksel verkondigd wordt. Verheerlijken. Heere, geef dat op deze laatste zondag van het jaar 2020 er een grote slag geslagen mag worden en dat de hemel zich zal verheugen en de hel zal tanden knarsen. Help ons in het luisteren, Heere, en help ons in het spreken. Wilt u geven wat wij nodig hebben naar lichaam en ziel beiden? Ontfermt u zich over de gemeente. Ontfermt u zich over het bestuur. Geef, Heere, alle zieken, rouwdragenden, kruisdragenden wat nodig is. Er is voorbeden gevraagd voor de zorg en de verpleging die zo onder druk staan. Geef kracht, Heere. O, geef ons al te samen bekering, verootmoediging. Want zoals u in het Oude Testament uw volk Israël tegenkwam, onder andere met pestepidemieën, met oorlogen, hongersnoden, als een oproep tot bekering, zo geloven wij dat ook dit een roepstem is om ons te bekeren. En u heeft gezegd, als mijn volk zich zal schuldig weten, zal ik aan mijn verbond gedenken. Gedenk dan allen, heren, die op een cruciale plaats in de samenleving staan, onder de oordelen van u, en geef alles wat nodig is. Zegen ons nog. En wil in de toorn nog des ontfermens gedenken. Geef te samen een hartelijke wederkeer naar u, want u bent een goedend God. Er staat geschreven, gaarne, graag wilt u vergeven. Maar indien wij ons verharden, dan kan het ook niet anders. Of de toorn van u zal op ons blijven. Heere, wees ons zo nabij. Geef ons alles wat wij nodig hebben. En verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 2, het vierde en het zesde vers. Psalm 2, vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen en het zesde vrees Heer en macht. En dien zijn majesteit juicht, bevend op het gezicht van zijn vermogen. Psalm 2, vers 4 en 6. Ik heb de volgende afkondiging voor u. Op donderdagavond, oudejaarsavond, hoopt om 7 uur dominee J. Blom voor te gaan. En nieuwjaarsmorgen, vrijdag 1 januari, hoopt om 10 uur dominee Liefting voor u voor te gaan. Voor beide diensten geldt zo de Heere wil en wij leven. De collecten, de eerste collect is bestemd voor de Stichting Ontmoeting en de tweede voor de evangelisatie. Deze worden gehouden bij de uitgang. Van harte bij u aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 2, vers 4 en 6. kerntekst voor de prediking is Matteüs 16 en daarvan het 15e vers. Matteüs 16, vers 15. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats een algemene vraag. In de tweede plaats een persoonlijke zaak. In de derde plaats een van God gekregen antwoord. Dus ten eerste een algemene vraag. Ten tweede een persoonlijke zaak. Ten derde een van God gekregen antwoord. Volgens Lucas is de Heere Jezus kort voor onze tekst in de eenzaamheid geweest, in het gebed. Want hij ziet Golgotha in de verbeelding voor zich opkomen. Dat is die plaats van die ontzaglijke toorn van God. Dat is de plaats van het oordeel. En nu hebben we samen Openbaring 20 gelezen. Dan is het wel eens goed, gemeente, dat we ook zelf de eenzaamheid opzoeken. En dat we ons inbeelden dat wij eerdaags voor die grote witte troon van God staan. Als al die boeken open gaan, ons levensboek bijvoorbeeld, het boek van onze geschiedenis, het boek van ons geweten, het boek van Gods alwetendheid. En hoe zal ik het dan maken? Want als wij ons eigen hart een beetje kennen, dan proberen we er altijd onderuit te komen. We proberen de zonde te vergoeilijken en te verkleinen. Maar dat zal straks niet gaan. Nou, zo is de Heer Jezus dus ook in zijn gedachten bezig. Als hij aan Golgotha denkt, en dan worstelt hij daar in de eenzaamheid met zijn vader. Want wij kunnen ons eigenlijk geen beeld vormen van wat dat oordeel betekent. Als de Heere Jezus straks daar op het kruis de pers van Gods toorn alleen gaat dragen. En tegen die achtergrond stelt hij zijn discipelen een vraag. Eerst, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dat is een algemene vraag. En vervolgens, dat is onze tekst, dan spitst de Heere Jezus die vraag toe. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dus het gaat vanmorgen, en dat lijkt me toch wel goed op deze laatste zondag van een voorbijgevlogen jaar, om elkaar die vraag te stellen. Hoe denken wij nu over de Heere Jezus tegen de achtergrond van die grote witte troon van God? Dat oordeel. Dat oordeel waar je niet onderuit kunt. Dat oordeel waar wij allemaal mee te maken krijgen. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven. Dat betekent niet ooit eens. Maar dat betekent één keer en dan is er geen terug. en geen herhaling, en daarna het oordeel. Want gemeente, dat sterven, dat uitblazen van die laatste adem, dat is het ergste niet. Maar dat we daarna voor God staan. En nog een keer, nu vraagt de Heere Jezus dus wie Hij is in onze beleving als wij daar staan in Gods gericht. Dus het gaat er vanmorgen niet over wie is de Heere Jezus als je straks in je stoel zit en je drinkt een kopje koffie. Het gaat er niet over dat je je afvraagt wie is de Heere Jezus en de zon schijnt en je bent nog vol van al de dingen van de wereld. Maar het gaat er over wie is de Heere Jezus voor je in Gods gericht. Dus ik zie dat zo voor me dat de Heere Jezus opstaat van zijn knieën. Heb geworsteld. Heb dat kruis, dat gericht, dat oordeel van God op zich af zien komen. En dan vraagt hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dus hoe denken de mensen, hoe denkt men over hem, de Heere Jezus, als de zoon van Maria? Snap u zijn vraag? Want zijn vraag is eigenlijk, kan men het nog doen met een mens? Kun je jezelf als mens nog redden in Gods gericht? Of moet God er aan te pas komen? Dat is eigenlijk de vraag. Want de Heer Jezus noemt hier zich de Zoon des Mensen. Daar hebben we over nagedacht gisteren en eergisteren, toch? De Heer Jezus is mens geworden. De catechismus zegt waarachtig en rechtvaardig mens. Echt mens. Zonder zonde. Maar luister. Luister. Als het nu op Gods gericht aankomt. En daar komt het op aan. Heb je dan genoeg. Aan een mens. Zonder meer. Toch? Je zoekt jezelf toch altijd te redden. En het hoofd boven water te houden. Toch? Je denkt toch dat je het eigenlijk zo slecht nog niet doet, toch? Misschien ben je heel 2020 wel bezig geweest om je leven te verbeteren. En als je gevallen bent in de zonde, zeg Heer, ik zal proberen het niet meer te doen. Misschien stel je hoop wel op een bekeerde vader of moeder. Dat hij voor je bidt bij God, zoals de Romeinen Maria als voorbidster hebben. Maar nu vraagt de Heere Jezus, heb je nu genoeg aan een mens, of heb je God nodig? De catechismus vraagt ons, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat een bloot schepsel, een mens zonder meer, die toorn van God niet kan dragen. Als het nu gaat om de waarachtige bekering tot God. Als het nu gaat om vrijgesproken te worden in het oordeel. Dan kan geen mens mij helpen. Dan heb ik God nodig. Kijk. Dat is de bedoeling van de vraag. Hoe denkt men over mij als de zoon des mensen. Ja, heel de wereld viert toch kerstfeest. Dat is toch vertederend. Zo'n klein kindje. Die daar ligt in een stal. De armoede spreekt. Of heb ik met kerst nu meer nodig dan alleen maar een mens? Ik ben God kwijt door onze val in Adam. Ik heb God nodig om zalig gemaakt te worden. Maar er is nog iets. Er is nog iets. De Heer Jezus zegt, wie zeggen de mensen? Men. Dat bleef zo veilig op een afstand, hè. Iemand die misschien goed onderlegd is, die zou zomaar vanuit de kerkgeschiedenis vooraanstaande figuren op kunnen noemen. Zeg, ja, toen werd er zo over Christus gedacht en anderen denken er zo over. De een ziet hem als een goed voorbeeld, de ander als zaligmaker van zondaren. De een ziet hem als een geweldig profeet. Maar zelfs in de islam heeft Jezus nog een bepaalde betekenis als een profeet van God gegeven. Men. Ja, de discipelen kunnen ook zo een aantal antwoorden geven. Dat is helemaal niet moeilijk. Want dan blijf je zelf nog buiten schot. Hoe zouden ze nu in Haastrecht en omgeving over de Heer Jezus denken? Dat is een beetje modern om een podcast te maken. En zo wat mensen op straat te interviewen. Kerst, Pasen, Pinksteren. Weet u eigenlijk wel wat dat betekent? En de discipelen kunnen ook die antwoorden wel geven. Trouwens, de Heere Jezus heeft er ook recht op. Recht op een antwoord. Het is verbijsterend, ook in onze samenleving, dat de mensen eigenlijk niet eens meer weten waar het over loopt. Dat mensen niet eens meer een antwoord kunnen geven op de betekenis van de christelijke feestdagen. Maar gelukkig is het in onze tekst nog anders. Uit onze tekst blijkt dat eigenlijk de Heer Jezus best nog hoog scoort. Als je die algemene peilingen neemt die gedaan worden, dan komt hij er nog niet eens zo heel slecht van af. Want immers als hij vraagt, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dan moet je opletten. Oh, zeg, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en anderen Jeremia. Of een van de profeten. Nou, daar worden toch nog wel even mannen van naam genoemd. Mannen die niet vergeten kunnen worden. Mannen wiens namen genoemd worden in de opvoeding van de kinderen. En overgedragen van geslacht op geslacht. Dat zijn boegbeelden geweest in de Joodse kerkgeschiedenis. Er is wel zoveel ontzag nog op dit moment. Ja, straks dan roepen ze kruis hem. Weg met deze. Maar op dit moment is er nog wel zoveel gezag in de algemene opinie dat ze de Heer Jezus gelijk schakelen aan toch wel grote profeten die de Joodse geschiedenis heeft gekend. Ze eren hem. Hij wordt op één lijn gezet met de grote profeten die in achting zijn onder het volk. Dat is mooi, zou je zeggen, toch? Dat ze niet op de grond spugen voor de Heere Jezus. Dat er geen vijandschap is tegen de Heere Jezus. Dat ze hem niet verwerpen. Dat ze niets van hem moeten hebben. Het is toch mooi dat ze dat inzicht hebben. Ja, die Jezus uit Nazareth, dat is niet zomaar iemand. Dat is een profeet van God gezonden. En toch, gemeente, laat het vanmorgen de diepe, diepe armoede zien. Dat verstand van mij, dat kan nog tot hele grote inzichten komen. Echt waar. Maar dat verstand van mij, dat komt nooit vanuit zichzelf tot de zaligmakende kennis van Jezus. Want Elia was wel een groot profeet. En Johannes heeft wel ontzag ingeboezemd bij het volk. Maar Elia, Jeremia, Jesaja, die kunnen mij niet zalig maken. Zo heeft u misschien ook wel onder het predikantenkorps, predikanten, dominees, die zeggen, nou ja, die hoor ik eigenlijk wel het liefste. Maar zij kunnen u niet zalig maken. Misschien zijn er wel mensen in uw leven geweest die een bepaalde eye-opener hebben gegeven in de Bijbel. Die misschien wel voor u gebruikt zijn, als ik het wat klassieker mag zeggen. Maar ze kunnen u niet zalig maken. Dat verstand van mij, dat is zo verdorven, dat ik wel grote dingen zie in de Heere Jezus. Maar met mijn verstand zal ik hem nooit nodig krijgen tot mijn enige zaligmaker, Goël en verlosser. Wij kunnen wel bepaalde inzichten hebben, maar we zijn zo verdorven dat we nooit van onszelf erachter komen wie de Heere Jezus ten diepste is. Is dat niet aangrijpend? De Heere Jezus vraagt naar de publieke opinie. En hij staat hoog in de peilingen. En zijn discipelen kunnen dat antwoord vlekkeloos geven, hoe er over hem gedacht wordt. Ik denk dat het lijden is geweest voor de Heere Jezus. Dat ze hem niet hebben gekend, miskend. Dat ze niet hebben gezien dat hij de zaligmaker van zondaren is. Weet je hoe dat komt? Dat komt met deze prachtige belijdenis die ze doen, kunnen ze zichzelf nog overeind houden. Dat is het. Deze mensen die veel in de Heere Jezus zien, maar niet alles, die zijn nog nooit verloren gegaan voor Gods rechterstoel. Deze mensen die zoeken nog vrede met God door hun godsdienstige plichten. Dominee, we doen wat we kunnen. Wat kan een mens nog meer? Ik bid, ik ga naar de kerk. Ik probeer een ieder het zijde te geven. En misschien heb je zelfs al gebroken met bepaalde zonden. Misschien kun je in je leven wel een verandering aanwijzen, dat je tot inzicht gekomen bent, hier moet ik mee stoppen. Ik moet anders gaan leven, serieuzer. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En nu eerlijk een vraag. Deze laatste zondag. Wie heeft de Heere Jezus nu nodig gekregen als God? Wie heeft nu echt zijn onmacht ingeleefd? Ik kan mezelf niet bekeren. Ik kan niet geloven. Ik moet gered worden door God zelf. Wie heeft de Heere Jezus nu zo nodig gekregen als die grote plaatsvervanger om mij te redden van de toekomende toorn? Kijk, deze mensen die de Heere Jezus gelijkschatten aan een van de grote profeten, die zijn ten diepste niet overtuigd van de noodzaak van wedergeboorte. Dat betekent van boven geboren worden. Wij moeten niet van beneden proberen op te klimmen tot God en ons zo met God verzoenen. Nee, de zaligmaker is uit de hemel neergekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. De algemene opinie laat zien dat de wereld in de duisternis ligt. En nu is het licht gaan schijnen in die duisternis. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Nou, de 52e zondag vandaag. Dus in ieder geval 104 preken. En ik geloof dat in haastig de Heer Jezus verkondigd wordt en dat Hij wordt aangeboden. Dus elke keer is het licht in de duisternis gekomen. Maar nou heel eerlijk, heb ik nou de duisternis liever gehad dan het licht? De preken weer naast me neergelegd? Weer verder gegaan met een beetje God? Ja, maar ik ga best graag naar de kerk. Catechisatie, verenigingsleven. Maar de Heer Jezus, buiten de deur. Ik kan het nog steeds zelf. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Dat was onze eerste gedachte, een algemene vraag. Nu ons tweede aandachtspunt, een persoonlijke vraag. Moet je opletten, hè? Hij zeide tot hen, maar. Dat woordje maar spreekt boekdelen. De Heere Jezus komt ineens heel dichtbij. Heel dichtbij. Ik zit eigenlijk nog liever in de kerk dan dat ik huisbezoek krijg. Want op huisbezoek dan worden de vragen ineens op persoonlijke. Als je in de kerkbank zit, dan kun je nog denken, ja, maar de dominee die bedoelt die en die, niet mij. Maar op huisbezoek, dan worden die vragen zo persoonlijk. Je zegt, ja, nee, hoe is dat nou met u? Heeft woord nog kracht gedaan in jouw leven? Kun je er nou iets van vertellen? Maar, dat woordje geeft een tegenstelling aan. De Heer Jezus zegt, het gaat er niet om hoe anderen over mij denken. Daar heb je niks aan. Het gaat erover hoe u en ik persoonlijk over hem denken. En vergeet dan vanmorgen alsjeblieft niet die achtergrond van die grote witte troon waarop hij zit. En van waar hij dwars door je heen kijkt. Hij weet alles. Alles. Dus wat doet de Heere Jezus met het woordje maar? Hij haalt ons ineens weg bij de publieke opinie, want dan zit je zelf nog veilig, hè? Dan gaat het niet over jou. Maar daar heb je niks aan. De Heere Jezus die maakt het persoonlijk vanmorgen. En dat gebeurt ook altijd in de waarachtige bekering tot God, dan wordt het persoonlijk. Als God je gaat bekeren, dan neemt Hij je onder de vier ogen. Dan word je er ineens uitgelicht onder een dienst, als het woord je raakt. Dan vergeet je ineens al die mensen om je heen en dan zie je geen dominee, dan hoor je geen dominee. Dan neemt God je apart. Maar gij, zou je nou een zondag kunnen aanwijzen in 2020, dat God je apart nam onder de preek? En dan deins je eigenlijk ineens terug Het gaat over mij. Heel persoonlijk. Maar gij. Het liefste blijf ik eigenlijk maar een beetje hangen in algemene waarheden. Beetje ernstig nog. Maar dan blijft algemeen. Maar dat doet de Heere Jezus nooit. Dat doet de Heere nooit. Hij maakt het heel persoonlijk. Maar gij. Wie zegt gij dat ik ben? Want je kunt aan de slip van een ander niet mee het koninkrijk der hemelen binnen. Ik weet nog jaren geleden dat een van mijn broeders op de hartbewaking lag. En ik denk, laat ik hem eens opzoeken. En toen was het inmiddels al zo dat hij met twee mensen op één kamer lag. Maar toen ik kwam, toen had hij net bericht gekregen dat hij naar zaal mocht. En toen zei die andere man, oh dominee, ik vind het zo jammer dat u weggaat. Man, zegt hij, ik kan je ook niet redden. Snap je? Snap je? Kijk, God nam Jacob apart bij Peniel. En hij ging met Jacob daar afrekenen. En dat moet kunnen leiden, dat je alleen staat. Dan valt je man, je vrouw weg, je vader, je moeder, een dominee, wie dan ook. Dat je alleen voor God staat. En hoe maak ik het dan? Heb ik dan een borg? Neemt de Heere Jezus het dan voor mij op? Of moet ik dan een beetje stotteren en zeggen, ja, maar heren. Nou, laat ik dan nog het beste voorbeeld nemen. We hebben in uw naam geprofeteerd. Hè? Een dominee geworden. Dan heb je toch gezegd, heb je al een streepje voor? Nee. Nee, daar in Gods gericht is alles beslissend hoe je over de Heer Jezus denkt. Wie Hij voor je is. Maar gij. Het gaat om je diepste innerlijk. En om je diepste overtuiging. Daar loopt het over. Nog een keer. Iets wat niemand van ons fijn vindt. Maar de Heere Jezus die haalt je overmorgen uit al die algemeenheden. En hij haalt je uit de massa mensen. Hij haalt je uit de gemeente. En hij zegt, vriend, dan gaan we eens even met z'n tweeën praten. Onder vier ogen. En dan kijkt de Heere Jezus je aan. En er is nu niemand meer. Maar gij. Wie zegt gij dat ik ben? Kijk, kun je mond wel houden, maar de Heer Jezus die kent toch je hart. Die weet wat er in je ziel leeft. Die weet wat er in je geweten omgaat. Hij heeft recht op een antwoord vanmorgen. Maar gij. Wie zegt gij dat ik ben? Nou komt er iets moois, voordat ik verder ga met dat antwoord. De Heere Jezus vraagt niet naar je zonde. Dat is toch diep ontroerend. Hij zegt vanmorgen niet, vertel me nou eens in 2020 wat je allemaal op je kerfstok hebt. Hij zegt niet, kom nou eens hier met al het ongeloof. Hij zegt niet, vertel me nu van al je zonden. Waar misschien geen mens van af weet. God weet ze toch wel. Hij weet ze. Hij vertelt het niet eens. Die mildelijk geeft, staat er, en niet verwijt. Is dat niet ontroerend? Dat de Heer Jezus niet vraagt naar je zonden, naar je falen, naar je misstappen. Dat hij het niet wil hebben met je vanmorgen over je ongerechtigheden. Wie zegt gij dat ik ben? De Heer Jezus vraagt ook niet of u ernstig was. En of u overtuigingen had. Hij vraagt ook niet of er preken waren die u mooi vond, die u nog kunt herinneren. Ja, ik herinner me nog dat die en die dominee kwamen. Nee, die preek zal ik nooit vergeten. Wat een onbekende tekst, of juist omgekeerd. Ja, ik was een beetje teleurgesteld bij de tekstkeuze, maar die dominee die wist er dingen uit te halen, dat heb ik nog nooit gehoord. Vraagt de Heer Jezus ook niet naar. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Kijk, algemene overtuigingen, daar heb je niks aan. Maar dan blijft het ook ergens hangen. Het gaat erom dat wij aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen. En dat zullen wij nooit doen zonder overtuiging van zonde. Kijk, hoe verschillend de Heer ook mogen werken. Eén ding is zeker, al Gods kinderen die weten het. Ik was uitgeteerd, doch gij zag op mij neder. Want Jezus is de zaligmaker van zondaren. Dus nog een keer, hè. De overtuiging van zonden maken u niet gelukkig. Die kunnen u niet redden. Maar het gaat ook nooit buiten de overtuiging van zonde en schuld om. Niemand zal de Heer Jezus belijden als een zaligmaker dan degene die zijn schuld beleden heeft. En geen uitweg, geen uitvlucht meer overhoudt. En dan moet je horen wat Petrus zegt. Het komt er ineens uit. Hij hoeft er niet over na te denken. Als de Heer Jezus zo zijn discipelen aanwijst, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dan zegt Petrus, maar gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gij zijt de Christus. Wat betekent dat? Dat is de ambtsnaam van de Heer Jezus. Jezus betekent dat hij zalig maakt. En Christus betekent hoe hij zalig maakt. Is u dat wel eens opgevallen? Dat de catechismus dat ook altijd doet, hè? Die stelt altijd die vraag, hoe? Hoe is dat nou gegaan? Hè? Hoe groot mijn zonde en ellende zijn? En hoe ik daarvan verlost word? Waarom zou de catechismus dat nou doen? Nou, je komt wel mensen tegen die geloven. En dat is natuurlijk altijd mooi. En dan vraag je, ja, maar hoe is dat nou gekomen in... Ja, maar dat kan ik niet precies vertellen. Oh, nee? Kunnen wij dan met minder dan Saulus van Tarse bijvoorbeeld? Is het dan niet nodig om te weten wie de Heere Jezus voor je geworden is? Zou dan dat allervoornaamste wat gebeuren moet in je leven aan je voorbij kunnen gaan? Nee, Peter zegt, gij zijt de Christus. Hoe ik zalig ben gemaakt. Het is alsof Peter zegt, daar was ik wel bij. Dat is niet in een hoek geschied. Als de Heer Jezus in je leven komt, als hij je zonden vergeeft, als hij je trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, zou ik dat niet weten? Zou ik niet weten wat er in mij gebeurt? Toen die bloedvloeiende vrouw het kleed van de Heer Jezus aanraakte, voelde ze toen niet, wist ze toen niet dat ze van haar ziekte genezen was. Dat haar bloedfontein gestopt was. Tuurlijk wel. Dat weet ieder kind van God. Ieder kind van God weet dat hij in Jezus, de zaligmaker, zijn zaligmaker van zonden heeft gezien. Toch? Nog een keer met onze catechismus, dat is zo prachtig mooi. Hè? Dat ware geloof zondag 7. Niet alleen anderen, maar ook mij. Zeker weten en een vast vertrouwen. Gij zijt de Christus. Hij is profeet. En hij onderwijst je. En hij onderwijst je in zijn priesterlijk ambt. Wat betekent dat? Wel, dat heeft te maken met de verzoening. Daar gaat het over. Ik moet met God verzoend worden. En die verzoening die gaat nu van God uit door middel van de prediking. Die verzoening gaat van God uit door middel van de prediking. Je moet vanmorgen maar met je schuld, met je zonde in de kerk zitten. En je moet maar denken, hoe moet ik nou ooit met God verzoend worden? Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Dat is toch een onopgeefbare vraag. Iedereen die gered is, die heeft die vraag gesteld. En alle geheimen, die verzoening gaat van God uit. Die komt naar ons toe in de prediking. Dat was Luther. Luther zegt, toen zag ik dat de gerechtigheid die God van mij eist, geschonken wordt in de belofte van het evangelie. Maar dan nog iets. Die verzoening is ook op God gericht. Want ik vind wel best dat u niet graag verloren gaat. En ik geloof ook nog dat het daarmee begint. Maar je moet toch ook wel een keer bij jezelf denken, ja maar wacht eens even. Ik heb Gods beeld geschonden. Ik heb wat stuk gemaakt bij de Heer. En hoe komt dat nu bij Hem in orde? Kijk, die catechismus die zegt ook elke keer, God wil. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt. God wil de zonde straffen. Hij is God. Hij is heilig. Hij is rechtvaardig. In de eerste plaats wil dat God het bij zichzelf goed komt. Dus de verzoening gaat van God uit en is ook op Hem gericht. Want wat leert mij het evangelie? Dat de Heere Jezus gekomen is om te doen de dingen die bij God te doen waren. Zal ik het maar heel eenvoudig zeggen, want je kunt het niet eenvoudig genoeg zeggen. Maar weet je wat nou prediking is? Dan wordt ons verkondigd, God is verzoend. En dan hoop ik zo, en dan wil vanmorgen met die vraag worstelen, hoe moet dat nou bij God in orde komen? Het is in orde, bij God. Hij is verzoend. Hoe dan? Wel, God die verbrijzelde zijn eigen zoon op het kruis. Voor zijn aangezicht. En nu ziet God alleen maar het werk van zijn zoon. En allen die vanmorgen nu de toevlucht nemen door een waar geloof tot de Heere Jezus. Ja, die staan als het ware achter Christus. En dan ziet God geen zondaar en God ziet geen zonde, hij ziet alleen maar zijn zoon. Zie je wat er gebeurt, hè? Die grote witte troon waar God op zit om te oordelen de levenden en de doden. En dan zie je het werk van Christus. En als u daar nou achter schuilen mag, dan ziet hij alleen maar het werk van Christus. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, laat ik maar met dat laatste beginnen. De levende God. Wat betekent dat? Wel, dat God leeft, maar dat hij ook leeft voor u, voor mij. Kijk, Saulus van Tarse, voordat hij naar Damascus ging, Saulus had een dode God. God was geen levende werkelijkheid voor hem. Heel ver weg. Eigenlijk geloofde hij niet eens dat God leefde. Maar op de weg naar Damascus, toen God in zijn leven kwam, toen werd God de levende God voor hem. Toen had hij met God te maken. Toen stond hij als het ware in die lichtbundel van Gods heiligheid, waar hij niet meer uit kon. Toen kon hij er niet meer onderuit. Toen ging hij vragen, wie zijt ge? Toen kon hij niet meer er onderuit. Toen worstelde hij 3 dagen lang om vrede met God te krijgen. Dat bedoel ik, hè. De Zoon van de levende God. God moet in je leven komen. Dan wordt hij de levende God. Dan kun je er niet meer onderuit. Dan ga je rekening houden met hem. Heere, wie bent u? Wat wilt u dat ik doen zal? Dan ga je niet meer je eigen weg en vervolgens dat nog eens presenteren aan de Heere. Dat doen de Farizeeën en de schriftgeleerden. Die staan op de hoeken van de straat en die zeggen, Heere, u mag wel blij met me zijn. Ik dank u dat ik niet ben als die zondaar. Maar kijk eens wat ik allemaal voor u doe. U hebt toch aardig met mij getroffen. Nee. Als God in je leven komt, dan houd je rekening met hem. Dan ga je, mag ik het zo eens zeggen, alles met hem overleggen. En dan ga je over alles een goedkeuring vragen. Maar dan kom je erachter dat God niet tevreden is met alles wat je doet en laat. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Weet je, je hebt nog een vraag. Zou de Heere Jezus, hè? Zou Christus, zou hij ook voor mij willen betalen? Zou hij ook mij zalig willen maken? Kijk, je kunt wel gezien hebben dat hij de Christus is. Maar zou hij dat ook voor jou willen zijn? En nou dat mooie, hè? Petrus beleid, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wat betekent dat nu, hè? De Zoon. Nou, met een heel moeilijk woord, dat hebben wij gezongen uit Psalm 2. De Zoon wil zeggen, de eeuwige generatie. Dat betekent, de Vader heeft van eeuwigheid de Zoon verwekt. En de Zoon is er van eeuwigheid met de Vader. Ja, en dan weet ik eigenlijk nog niet zoveel wat dat betekent. Maar zal ik het nou zo zeggen? Als het goed is, ik zie dat er ook jongens in de kerk zijn. Als het goed is, dan gehoorzaam je je Vader, want je houdt van hem. Je gaat er niet met de grote mond tegen in. Een zoon eert zijn Vader. Staat in Maleachi. Nou, als hier de Heere Jezus de Zoon genoemd wordt, dan betekent dat dat hij wil wat zijn Vader wil. En dat wilde hij van eeuwigheid. En wat is nu de wil van de Vader? Wel, de Vader wil vanmorgen niet dat u voor de zonde betaalt. En dat u verbrijzeld wordt onder zijn toorn. Maar de Vader wil zijn eigen Zoon verbrijzelen. Hij wil dat zijn eigen kind betaalt. Hij wil dat zijn eigen kind geofferd wordt op het kruis op Golgotha. En zou de Heer Jezus dat dan ook willen? Dan moet je maar denken aan die geschiedenis van Abraham en Isaac, hè. Dan zegt Abraham, ja Isaac, jij moet geofferd worden. En loopt Isaac dan weg? Nee. Dan zeg je, dan, als ik geofferd moet worden, Vader, dan is dat goed. Kijk, dat betekent hier de Zoon. Dat de Heere Jezus zegt, Vader, wilt u geen schuldige zondaren met de dood straffen. Maar wilt u mij, de onschuldige, met de eeuwige dood straffen? Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En dan zegt Petrus vanmorgen, dat weet ik, Heere Jezus, dat u voor mij de dood wilde sterven. En dat u voor mij de toorn van God wilde dragen. En dat ik het niet meer hoef. Want God is zo rechtvaardig, dat er nooit twee hoeven te betalen. Betaald is betaald. En dan komt God er nooit meer op terug. En dan zegt het doopformulier daarom zo mooi, dat wij straks zonder verschrikken voor die rechterstoel kunnen verschijnen. Weet je waarom? Als ik nou dicht bij de Heere Jezus leef, hè? Als ik nu één ben met Hem, dan weet ik, Hij heeft voor mij betaald. Stel nou voor dat je met je moeder boodschappen doet. Karren vol met boodschappen, zitten ook allemaal lekkere dingen in voor jou. En dan ben je langs de kassa gegaan en je hebt gezien dat je moeder heeft gepind. En ze heeft zelfs de kassabon nog meegekregen. En dan loop je naar buiten, maar dan denk je toch niet schuw, komen ze me achterna en word ik misschien wel gearresteerd door de politie? Nee, natuurlijk niet. Je moeder heeft betaald. En dan kun je zomaar, als mag van je moeder, die zak chips uit die kar nemen, open doen en dan eet je van die chips op. Maar je moeder heeft betaald. Dat is wat Petrus hier zegt. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, want u hebt ook voor mij betaald. Ons laatste aandachtspunt. Een van God gekregen antwoord. Hé Petrus, hoe weet jij dat? Hoe weet ik dat vanmorgen? Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, zegt de Heere Jezus. Wat betekent dat? Dat betekent, dominees kun je dat niet leren. Je vader en je moeder kan je dat niet leren. Daar kom je zelf ook niet achter, want ons verstand is door en door bedorven. Vlees en bloed kan zo ver komen, net als een klimop. Klimop heeft van die hele sterke wortels en die zuigt zich vast aan de boomstam. En dan lijkt het erop dat hij helemaal één is met die boomstam. Maar het is niet waar. Want een klimop heeft altijd nog zijn eigen wortel. En die leeft niet uit de wortel van die boom. Nou, zo ver kan vlees en bloed komen. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik heb de Heer Jezus ook aangenomen en ik ben gaan geloven. Maar Paulus zegt, het behaagde de Heer zijn Zoon in mij te openbaren. En zondag 7 leert ons dat ik door een waar geloof Christus word ingelijfd. Petrus, hoe ben je er nou achtergekomen wat je daar zo net zei? Maar dat zou ik ook wel graag willen weten. Zalig, zijt gij Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemelen. Dus dan moet God je leren. En God doet dat door zijn woord en geest. God werkt altijd door zijn woord en geest. Hij doet dat door het getuigenis van de prediking. En als God je gaat onderwijzen, dan is tegelijkertijd met dat getuigenis van de prediking ook dat innerlijk getuigenis. Die in de Zoon gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. En de Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Wat is dat, dat innerlijk getuigenis? Als je straks naar huis gaat en je drinkt koffie of thee, dan heb je de smaak daarvan op datzelfde moment. Kijk, als de Vader je gaat onderwijzen door woord en geest, dan gaat die prediking door je heen. Dan hoor je niet alleen woorden als klanken, maar dan versta je de zaak. En weet je wat die Heilige Geest nu doet? Wel, die drijf je uit je schuilhoeken. En die maakt je onrustig, zodat zonde schuld wordt voor God. Maar die Geest die drijf je ook uit naar het kruis van de Heere Jezus. En die laat je zien op de Heer Jezus. Waardoor je vrede krijgt met God. Dan zijn het geen woorden. Maar dan zijn het zaken in je hart. Mijn Vader heeft u dat geopenbaard. Hoe weet je dat nu? Nou, heel eenvoudig. Dan kun je vanmorgen zeggen tegen de Heere, zo in je geweten, dan zeg je, ja Heere, u weet toch dat het zo in mijn hart ligt. We gaan het afronden. Nou, heel eerlijk, hè? Kun je nou één dienst opnoemen in 2020? Dat je eerlijk kon zeggen, ja Heere, kijk maar in mijn hart, hè. U weet dat het zo ligt. Wel, dan ben je zalig. En als je nou heel eerlijk bent, hè, en je hebt jezelf een beetje voor de gek gehouden, dan moet je goed luisteren wat ik bedoel, hè. Dan zeg ik, dat is niet erg. Als je dan vanmorgen maar zegt, Heere, ik zat ernaast. Red me nog. Maar het kan hoor. Daarom laat hij ons vanmorgen dat evangelie nog verkondigen. Opdat niemand van ons verloren zal gaan. Amen. We zingen Psalm 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85 vers 3. Eindigen wij met gebed. Uw woord is scherp, maar wel eerlijk. Uw vragen hebben recht op een antwoord. Uw vragen zijn bedoeld om ons eerlijk te maken, te ontdekken, te versterken, te verzekeren. U stelt geen vragen met een verborgen agenda. U stelt geen vragen om iemand onderuit te halen. U stelt uw vragen opdat we zalig zouden worden. Heb dank dat u ook op deze laatste zondag nog tot ons wilde komen. Zegen uw woord, Heere, nu het nog kan. Red ons, nu het nog mogelijk is. Geef dat we uw woord zullen overdenken in onze huizen, in onze gezinnen, als we alleen zijn. Heere, geef dat uw koninkrijk onder ons, ja wereldwijd, zal worden uitgebreid. Verhoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Het derde uit het berijmde gebed is, Heere, uw koninkrijk kom toch, o Heere. Het derde uit het berijmde gebed des Heeren. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. God zegen.